Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 80ste psalm het 4e en het 5e vers. In het bitter leed dat wij verduren zien we ons aan onze nageburen helaas door u ten schimp gesteld. En laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. 4 en 5 van psalm 80. Wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. We lezen uit hoofdstuk 15 en dan beginnen we de schriftlezing bij vers 18 van dat hoofdstuk en we lezen door tot en met het 4e vers van hoofdstuk 16. Johannes 15 vanaf vers 18 tot en met 4 van hoofdstuk 16. En na de schriftlezing zingen we uit de 17e psalm het 4e vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk het woord dat ik u gezegd heb, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, ze zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij u doen om mijns naams wil, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen ware en tot hen gesproken had, ze hadden geen zonde, maar nu hebben ze geen voorwendsel voor hun zonde. Die mij haat, die haat ook mijn vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde, maar nu hebben ze gezien en beiden mij en mijn vader gehaat. Maar dit geschiedt opdat het woord vervuld worde dat in hun wet geschreven is, zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen en gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginnen met mij geweest. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat ge niet geërgerd wordt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen Goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, nog mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat wanneer de uren zal gekomen zijn, gij ze moogt gedenken, dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u was. Doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, Gemeente, we hebben met elkaar geluisterd naar het onderwijs dat de Heer Jezus ons gegeven heeft in de zogenaamde zaligsprekingen. We hebben 7 van die zaligsprekingen samen overdacht. De 8e, de laatste nog niet. Daar mogen we vanavond dan naar luisteren. Matteüs 5, vers 10, 11 en 12. Matteüs 5, vers 10. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Laten wij samen bidden. Heere, u geeft het ons ook aan de avond van deze zondag dat we samen naar uw woord mogen luisteren. Dat we samen mogen zitten onder de prediking van het evangelie. En wij vragen van u, Heere, laat uw woord zijn werk mogen doen. Laat het ingang mogen vinden in onze harten. En laat het zegen mogen brengen in ons leven. Heren, dat bewerken wij immers niet zelf. Daarvoor is een andere kracht nodig. Werk dat uit een andere bron komt. Werk dat u alleen kunt verrichten. Mogen we u bidden, Heren, dat u dat werk zult doen. En dat wij zo zullen ervaren dat u genadig en barmhartig bent. Groot van goede tierenheid. Dat wij het van u inderdaad ook niet alleen mogen verwachten, maar ook mogen ontvangen. En laat zo dat werk van u ook onder ons mogen geschieden. We hebben de zaligsprekingen met elkaar overdacht, Heren. We hebben stilgestaan bij verschillende van die aspecten die gij tekent in dit deel van uw onderwijs. Als u daarmee tegelijkertijd een beschrijving geeft van hen die u vrezen en die door u gemaakt zijn, zoals deze zaligsprekingen aanduiden, die zo gemaakt worden, omdat uw Heilige Geest in hun hart intrek genomen heeft en omdat uw geest begonnen is met dat vernieuwende, dat reinigende, dat heiligende werk, waardoor mensen zachtmoedig worden en hongerig en dorstig naar de gerechtigheid, ja, waardoor ze zelfs mogen worden aangeduid als de reinen van hart. Maar het heeft u goed gedacht, Heren, om daar nog één aspect aan toe te voegen. En dat mogen we vanavond met elkaar horen. Als u van datzelfde volk zegt dat het ook de vervolgden zijn in deze wereld. Dat het volk is dat in deze wereld erop moet rekenen dat ze gehaat zullen worden. Omdat ze bij u horen. En omdat de wereld u niet verdragen heeft. Daarom verdraagt de wereld uw volk ook niet. Heren, we moeten ook in dit stuk onderwezen worden. Om te weten wat het betekent. Om te weten wat ons te wachten staat. Om te weten waar we dan onze toevlucht mogen en moeten zoeken. Om te weten wat dat volk aan u de Heere heeft. Want dan, juist dan, wilt u het bewijzen dat u voor hen alles zijt. Heere, laten wij het van u dan ook verwachten mogen. En geef datgene wat u hier in dit Bijbelgedeelte aangeeft. Aanreikt als stof voor onze overdenking, ook in ons leven een plaats mag krijgen. Heren, als we vanavond dan ook die overdenking van de zaligsprekingen afsluiten en onszelf nog een keer voor de spiegel van dit gedeelte van uw woord mogen plaatsen, dan zal het voor ons toch een keer tot een antwoord moeten komen. Herkennen wij onszelf hierin? En zegt u dit ook van ons? U zegt het van uw volk, maar dan moet het ook van de mens persoonlijk gezegd en getuigd kunnen worden. Heren, laten we met die dingen werkzaam zijn. Laten we het niet aanhoren alleen om het dan op de een of andere manier nog wel te onthouden misschien, maar er verder toch ook weinig of niks mee te doen. Maar laat het in ons leven echt ook tot echt oprecht eerlijk zelfonderzoek mogen leiden. En geef dat wij geen rust kennen, heren, voordat we het u hebben horen zeggen, waar we vanmorgen uit de profetie van Zacharia van hoorden: ze zijn mijn volk, zodat zij mogen antwoorden en de Heere is mijn God. Heere, dan pas kan er echte rust zijn. Dan rusten we in uw werk. Dan rusten we ten diepste zelfs ook nog in uw welbehagen, waar het allemaal uit voortkomt. Heere, wees zo in ons midden. En wilt gij zelf de prediking thuis bezorgen op het juiste adres? En dat we het weten mogen, heren, dat we het verstaan mogen, dat u ons persoonlijk aanspreekt. En dat er zo voor iedereen wat bij mag zijn, heren. Bekeerd of onbekeerd, door u op de weg des levens gebracht of nog altijd op de brede weg voortgaande. Heren, maar dat we het allemaal mogen beseffen, de Heere heeft wat te zeggen. De Heere houdt ons vanavond een ogenblik staande. De Heere plaatst zich in zijn woord voor ons. De Heere vraagt onze gewijde aandacht. De Heere heeft een boodschap voor ons. Want dat is toch zo, Heere, dat is toch in de kerkdienst inderdaad zo. Zegen gij uw woord. Zegen het hier, zegen het allerwegen. En wilt gij uw naam, gedachtenis stichten in het midden van deze wereld. Heren, nu het over vervolgingen en verdrukkingen gaat, nu het over de haat van de wereld gaat tegenover uw kerk en volk, nu mogen wij u bijzonder wel uw lijdende kerk, uw vervolgde en verdrukte kerk aanbevelen. Zij die er op een hele pijnlijke manier mee in aanraking komen, dat de wereld hen ook haat. En dat ze het evangelie niet verdraagt en daarom ook dat volk dat bij het evangelie zoekt te leven niet verdragen kan. Houdt u ze vast, Heere, in de vervolging en in de verdrukking en in de benauwing. Maar denk ook aan dat deel van uw kerk, Heere, waarvan vervolging geen sprake is, maar waar niettemin de duivel toch ook niet stil zit, al gebruikt hij andere methoden en al heeft hij een andere tactiek ontwikkeld. Niet minder gevaarlijk, niet minder dodelijk, de verkeerde leer, de verderfelijke leer die naar de mens is en die ons op een dwaalspoor brengt. Heren, dat is het gevaar wat er ook is. En daar moeten we ook tegen beschermd worden. Want uit onszelf hebben we er soms helemaal geen erg in dat het om dwaalleer gaat. Soms is het heel opvallend, maar andere keren kan het ook zo subtiel zijn dat we er geen eens erg in hebben. Heren, houd u ons vast. Bescherm ons onder uw hand. Leid ons in uw weg. Ook de gemeente in deze periode die nu een vakante periode is. En geef dat uw woord krachtig mag wonen en werken. En laat de verkondiging van uw woord, als de gemeente samenkomt onder de prediking, door uw geest zo gezegend worden, heren, dat als er al een band was aan dat woord, die band mag worden versterkt. En als er nog geen band was, die band mag worden gelegd. Opdat het meer en meer de diepe overtuiging mag zijn: hier willen we staan en hier willen we blijven en zo willen we gaan, geleid door het onfeilbare getuigenis van uw genade. Heren, leid ons inderdaad in uw woord en waarheid. Denk aan hen die over ons gesteld zijn en die gij verantwoordelijke taken hebt gegeven om ons te regeren en te besturen. Mag het zijn naar uitwijzen van uw woord, heren, want dan alleen kan uw zegen erop rusten. Dan alleen zal het dageraad hebben. Heren, neem weg al onze zonden. En vergeef ze ons en verzoen onze zonden. En wilt u ze ons kwijtschelden. En dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 44ste psalm, het 8ste en het 9e vers. Gij doet ons tot een spreekwoord strekken. De heidenen waar ge ons heen doet trekken. En de stem des honers moet ik horen. Zijn lastertaal klinkt mij in de oren. 8 en 9 van psalm 44.
laatste zaligspreking die de Heer Jezus toen in de
bergrede heeft gegeven. Het is natuurlijk niet de laatste zaligspreking, want verderop in het woord van God tot en met het laatste hoofdstuk van de Bijbel lezen wij iedere keer nog weer van andere zaligsprekingen. Maar ik bedoel nu, als ik zeg de laatste uit deze rij van 8. Een zaligspreking die ook van een commentaar is voorzien. Daarmee is deze zaligspreking een beetje een uitzondering. Dit is de enige zaligspreking waar de Heer Jezus nog wat als commentaar aan toegevoegd heeft in de verzen 11 en 12. Waar zou dat op kunnen slaan? Waarom heeft hij dat bijvoorbeeld niet bij zalig zijn de armen van geest gedaan? Daar nog wat woorden aan toegevoegd om dat te verklaren? Of bij zalig zijn de reinen van hart? Waarom staat daar geen woord van commentaar als aanvulling bij? Maar waarom hier nu wel en zelfs twee versen? Zou dat kunnen betekenen dat dit woord toch wel heel bijzonder de aandacht van de discipelen moet hebben? Zou dat betekenen dat het ook vandaag nog heel nadrukkelijk accent moet hebben in de prediking, maar ook in de overdenking en in het leven van Gods kinderen? Het is in ieder geval net zoiets als wat we in het volgende hoofdstuk lezen, in hoofdstuk 6 van het Matthäus-evangelie, waar we onder andere ook het gebed des Heren vinden. In de versen 9 tot en met 13. En dan voegt de Heer Jezus aan het eind van dat gebed ook nog een commentaar toe, als ik het zo mag noemen, in de versen 14 en 15. Een nadere omschrijving, een aanvullende mededeling betreffende een van de beden van het Onze Vader. Namelijk de vierde: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En wat de Heere Jezus niet deed bij de andere, bij de eerste vier en bij de zesde bede van het Onze Vader, dat doet hij nou wel bij de vijfde, als hij in vers 14 en 15 van dat hoofdstuk zegt: want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal ook uw hemelse Vader u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Kennelijk heeft de Heer Jezus het van belang gevonden om ook deze bede op een bijzondere manier te beaccentueren, zodat dit vooral ook in het geheugen van zijn hoorders zou blijven haken. Net zo goed dus ook als de zaligspreking die vanavond voor ons ligt. Nog een opmerking ter inleiding. Als u de zaligsprekingen met elkaar vergelijkt, dan ziet u dat de eerste en de laatste op dezelfde manier eindigen. De eerste zaligspreking over de armen van geest eindigde met: hunner is het koninkrijk der hemelen. En nu weer: zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Ziet u het verband? Voor wie is het koninkrijk? Wie zijn de burgers van het koninkrijk? Wie worden door de Heere gerekend als de burgers van dat koninkrijk? Degene die arm zijn van geest. En dat zijn kennelijk dezelfden als degene die vervolgd worden. Trouwens, dat hebben we bij de overdenking van de zaligsprekingen ook al meer gezien, nietwaar? Het gaat hier niet om 8 soorten christenen, waarvan de een gezegd kan worden: oh, die is arm van geest. En waarvan een tweede gezegd kan worden: dat is iemand die treurt. Terwijl er ook zijn die rein zijn van hart. En dat er ook zijn die zachtmoedig zijn. En nog weer anderen die barmhartig zijn. En nog weer anderen die vervolgd worden. Nee, als het over 8 zaligsprekingen, 8 kwalificaties gaat van het volk des Heren, dan gelden ze allemaal van datzelfde volk. Dan zijn de armen van geest dezelfde als die rein zijn van hart. En de reinen van hart zijn dezelfde als die vervolgd worden. En die vervolgd worden zijn dezelfde als de zachtmoedigen. Enzovoort. Nu zal ik niet meer gaan wijzen op het onderlinge verband dat er tussen die zaligsprekingen is. Dat hebben we al meer dan eens gedaan. Maar we hebben onze tijd, dacht ik nu verder wel, heel hard nodig om te verstaan wat er in die verse 10 tot en met 11 door de Heere is gezegd. Waar gaat het nou hier om? Ik vind hier vier dingen. In de eerste plaats, Gods ware kinderen, en daar gaat het natuurlijk om in de zaligsprekingen. Degene die zalig gesproken worden, dat zijn degene die door de Heere zalig worden genoemd. Werkelijk gelukkig. Gods ware kinderen zijn een volk dat vervolgd wordt. Niet dat ze altijd op dezelfde manier vervolgd worden en niet dat de vervolging altijd op dezelfde manier even hevig of heftig is. Maar vroeg of laat krijgen ze in welke vorm dan ook met vervolging te maken. Voor de discipelen was het op dat moment dat de Heere tot hen sprak nog niet zo ver. Dat zij toen ook al onder de vervolgden vielen. Maar de Heere kondigt het wel aan dat het zal gaan gebeuren. En zoals het met de discipelen zou gaan gebeuren en metterdaad gebeurd is, zo moeten alle burgers van het Godsrijk er maar mee rekenen dat ze ermee te maken krijgen. Net zo goed als dat al die andere dingen uit de zaligsprekingen van hen gelden, geldt ook dit van hen. Is dat opvallend? Natuurlijk is dat opvallend. Want christenen, ware christenen, zijn de zachtmoedigen. Dat heeft de Heer al eerder gezegd. Dat zijn de barmhartigen. Dat heeft de Heer ook al gezegd. Dat zijn de vreedzamen. De vredestichters, de mensen die er alles aan doen om vrede te stichten, vrede te maken, vrede te bewaren. Nou, dat zijn toch, je zou kunnen zeggen, ideale mensen. Barmhartigen, zachtmoedigen, vreedzamen. Wie zou er nou aan denken om zulke mensen die geen vlieg kwaad doen te vervolgen? En toch is het zo. En dat is het merkwaardige, dat is het paradoxale. Deze mensen, die niet anders doen dan goed, worden vervolgd. Deze mensen die onder de zegen van Christus leven, leven tegelijkertijd onder de vloek van de wereld. Die zegen van God en de vloek van de wereld komen op hetzelfde hoofd terecht. En wat wordt er dan bedoeld met vervolgen? Vervolgen is benauwen. Vervolgen is lastig vallen. Met de bedoeling iemand te verwonden, iemand te bedroeven, iemand in de engte te drijven, iemand uit te putten, iemand moedeloos te maken. Dat kan verschillende vormen aannemen. Soms is het een vervolging die met geweld gepaard gaat, met martelingen, met gevangenneming, met ter dood veroordeling. Niet altijd bestaat de vervolging in deze vorm. Soms is de vervolging alleen een kwestie van verbaal geweld. Dat mensen met woorden een ander proberen te kwetsen, kwaad van hem spreken, zijn naam bekladden, lasteren. Op een andere tijd heeft het nog weer een ander karakter, misschien wat meer sociaal karakter. En dan komt het erop neer dat je zo iemand gaat schuwen, buitensluiten, negeren, boycotten, passeren. Andere keer is het weer met hoon iemand bejegenen. Iemand bespotten. Maar of het nou geweld is en resulterend in lichamelijke pijn, of dat het nou een verwonding is door bespotting of door negeren, of dat het nou nog weer op een andere manier gebeurt, het veroorzaakt altijd pijn. Het veroorzaakt leed. Het laat verdriet na. Nou, en dat is nou eigenlijk de hele geschiedenis van de kerk door zo geweest. Het is al heel snel begonnen. Je hoeft niet eens ver te lezen in het woord van God. Je krijgt het eerste voorbeeld al onmiddellijk voor je gesteld. In het vierde hoofdstuk van Genesis. Die twee broers. Uit hetzelfde gezin. Met dezelfde opvoeding. Die allebei geleerd hebben. Dat de dienst van de Heere soms vraagt om de bouw van een altaar en het brengen van een offer. En in dat opzicht is er geen verschil tussen die twee. Maar er zit wel een verschil. Er zit een geweldig groot verschil. En dat grote, dat geweldige grote verschil dat er van binnen zit, dat leidt ertoe dat de een de ander niet langer verdraagt. En dat de rechtvaardige gehaat wordt en zelfs gedood wordt door de goddeloze. Waarom? Omdat Kaïns werken boos waren. Daar heb je het eerste voorbeeld van geen mensen, van een mens die vervolgd werd. En je kunt het hele Oude Testament doorlezen en je komt iedere keer weer opnieuw voorbeelden tegen. Mozes moest vluchten voor Farao. Elia werd bedreigd door Izebel. Jeremia werd in de put geworpen en zou erin omgekomen zijn. Zomaar een greep. Maar je kunt nog veel meer voorbeelden bedenken. En wat het Nieuwe Testament betreft is het al niet veel anders. Toen Jezus deze woorden sprak, hadden de discipelen er nog niet zo last van. Maar het duurt niet lang. Het duurt ook niet lang na de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus. En als zij getrouw aan hun opdracht uitgaan om het evangelie te verkondigen, beginnende in Jeruzalem. Ze zijn nog niet eens buiten Jeruzalem gekomen. Dan is het al zo. Dan komen ze al met gevangenis in aanraking. Dan wordt Jacobus al onthoofd. Dan wordt Petrus al gevangen gezet met de bedoeling dat ook hij terechtgesteld zal worden. En denk eens aan Paulus bijvoorbeeld, die uitgegaan is in dienst van het evangelie. En die daar zelf eens een keer een opsomming van gegeven heeft in de tweede Korinthebrief. En die vertelt wat hij allemaal heeft meegemaakt op zijn zendingsreizen. Als hij vertelt dat hij gegeeseld is, dat hij gevangen is, dat hij ter dood gebracht is, gestenigd is en voor dood achtergelaten is. En wil je nog meer lezen, dan neem je het martelarenboek. En dan lees je in de kerkgeschiedenis van nog vele andere voorbeelden. Waaruit blijkt dat het volk des Heren door geweld en dan weer door list bestreden wordt. In de oude kerk door de Romeinse keizers. In de tijd van de reformatie door de kerk van Rome met haar inquisitie. Die alles in het werk stelde om de nieuwe leer uit te roeien. Mensen werden gevangen genomen, op de brandstapel ter dood gebracht, levend begraven, verdronken en ik weet allemaal niet wat. De hele geschiedenis van de kerk is, om zo te zeggen, met bloed geschreven. Vervolging is er altijd geweest. Vervolging is het lot van de ware christenen. En als we de Bijbel eerlijk lezen en op ons laten inwerken, dan kunnen we ook weten dat naarmate de tijden voortgaan en naarmate het einde nadert en naarmate deze wereld op haar laatste benen gaat, er een intensivering van de vervolging zal komen. En dat de kerk des Heren het niet makkelijk zal hebben. Nee, nog veel moeilijker zal krijgen dan ze het al gehad heeft. Zo hevig, zo verschrikkelijk. In de dagen van de antichrist bijvoorbeeld. Dat Jezus zegt, als die dagen niet verkort zouden worden. Als de Heere er niet onmiddellijk een eind aan zou maken. Dan zou geen vlees bestand zijn tegen de vervolging. Geen vlees zou behouden worden. Dit is dan het eerste feit wat ons uit deze tekst tegenklinkt. Vaststaand feit is dat de burgers van het koninkrijk met vervolging te maken krijgen. Net zo goed als dat van diezelfde burgers van dat koninkrijk gezegd kan worden, dat zijn de armen van geest en dat zijn de zachtmoedigen. Het is één van de verschillende merktekenen van de ware christenen, vervolgd worden. Tweede, Gods kinderen worden vervolgd om een speciale reden. En die reden is om der gerechtigheid wil. U moet dat natuurlijk niet over het hoofd zien, alsof dat geen betekenis heeft. Het staat er natuurlijk niet voor niks. Vervolgd worden, maar dan niet om een andere reden dan ter wille van de gerechtigheid. Vervolgd worden niet omdat je van een andere huidskleur bent. Achteruitzetten omdat je van een ander ras bent. Dat heeft men er wel van willen maken, nietwaar? Om de onrechtmatigheid van dat soort achteruitzettingen aan te geven. En zeker, je kunt inderdaad ook zeggen, als alle mensen uit één bloede geschapen zijn, en dat zegt het woord van de Heere toch, wat voor reden hebben we dan om op iemand van een andere huidskleur of iemand van een ander ras neer te zien? Ook al kent hij onze gewoonte niet en al is hij wat ons betreft helemaal niet gecultiveerd of hoe dan ook. Maar wat hebben wij er voor reden om erop neer te zien alsof dat niet een schepsel Gods was. Geschapen voor een eeuwigheid met een onsterfelijke ziel. Maar dat soort vervolging en dat soort verdrukking en dat soort achteruitzetting wordt hier door de Heere niet bedoeld. Het is ook niet vervolgd worden vanwege het feit dat je zo fanatiek was. Die zijn er ook geweest. Mensen die zo fanatiek waren in het uitdragen en verbreiden van het evangelie, dat ze, en iedereen kon dat voorspellen, soms ook heel bewust het martelaarschap zochten. In de jonge kerk, niet zo heel lang na de tijd van de apostelen, zie je dat al gebeuren. Dat mensen het martelaarschap gingen zoeken omdat dat op de een of andere manier verdienstelijk was. En ze stelden zich inderdaad ook aan allerlei gevaren gewoon uitdrukkelijk, expresselijk bloot. En ze traden op een manier waardoor ze anderen heel bewust niet wonnen voor het evangelie, maar tegen zich in het harnas joegen. Zo heeft de Heer Jezus natuurlijk nooit gedaan. Wat dat betreft valt er veel te leren van de manier waarop de Heiland met mensen omging. Hij was soms scherp, hij was soms recht op de man af. Hij was soms zeer confronterend. Dat moest dan ook wel in dat geval. Maar op andere momenten dan is hij toch wel heel nodigend en lokkend en vriendelijk geweest. Als hij met de Samaritaanse vrouw in gesprek komt, dan begint hij niet in één keer die vrouw als het ware bij de schouder te pakken om haar te zeggen, ben je bekeerd? Maar dan zegt hij, geef mij te drinken. Want hij wil een weg openen om naar haar toe te komen, om naar haar hart toe te komen. Als hij Zacchaeus ontmoet, dan is het niet gelijk. Zacchaeus, hoe heb je dat toch allemaal kunnen doen, man? Bedrog op bedrog en list op list en mensen beroven en jezelf verrijken. Dan is het, ik moet heden in uw huis blijven. En als hij eenmaal bij Zacchaeus in huis is, ik kan me voorstellen dat de Heer Jezus toen al die wilde artikelen daar in het huis van Zacchaeus zag staan, en dat hij wel wist hoe Zacchaeus er aangekomen was. En dat alleen de blik van Jezus, waarmee hij naar bepaalde dingen in dat huis van Zacchaeus keek, voor Zacchaeus genoeg was om hem zonder de woorden van de Heer Jezus te hoeven horen tot de belijdenis te brengen: Heere, wat ik door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. Dus ik bedoel maar te zeggen, het gaat hier niet om mensen die vervolgd worden omdat ze zo fanatiek ijverig zijn geweest. Nee, nee. Wat is het? Om der gerechtigheid wil. Wat is gerechtigheid? We hebben het al eens vaker overdacht natuurlijk. Het is een van de centrale begrippen uit het woord van God. Een van de kernwoorden, gerechtigheid. Het hangt samen met rechtvaardig zijn. Het is overeenstemming hebben met de wil van God. Gerechtigheid, dat is datgene wat overeenstemt met Gods wil. Met het recht dat God heeft ingezet. Als de Heere een mensenleven toetst op de vraag: is het een leven in gerechtigheid? Dan legt hij dat leven naast zijn heilige wet, die daar de norm voor is. Of anders, dan legt de Heere zijn wet, zijn geboden, naast dat mensenleven. En is er nou overeenstemming tussen wat de Heere gezegd heeft, zijn geopenbaarde wil, en dat mensenleven, dan is zo iemand een rechtvaardige. Om der gerechtigheid wil, dat is dus omdat de wereld in het leven van die mensen gezien heeft dat ze beter waren? Nee. Dat ze hoogstaander waren? Ook dat niet. Maar dat ze anders waren. Want de wereld, gemeten aan het recht van God, leeft in ongerechtigheid. Daar heeft de wereld, vanwege haar zondig bestaan, juist een element in. Daar voelt de wereld zich in thuis. En als er nou een categorie mensen is in deze wereld dat overeenstemt met de wil van God, dan is die mens, dan zijn die mensen anders. Laat ik het anders zeggen. En dan grijp ik weer terug op die kwalificaties die de Heer Jezus al eerder gegeven heeft in de zaligsprekingen. Toen hij het had over reinheid en over vrede stichten enzovoort. Van wie kan dat nou in volmaakte zin gezegd worden? Wie heeft er nou geleefd als een zachtmoedige? Wie heeft er nou geleefd als een reine van hart, in alle opzichten, in volmaakte zin? Wie is er nou iemand geweest die vrede heeft gemaakt, zelfs door het bloed van zijn kruis? Dat is de Heer Jezus. En wat is dan om der gerechtigheid wil? Ik zei, omdat zulke mensen naar de norm van Gods wet hebben leren leven. Ik kan het ook anders zeggen, omdat die mensen op Christus zijn gaan lijken. Hoe is dat gegaan? Doordat de Heilige Geest intrek nam in hun hart. En als de Heilige Geest intrek neemt in een mensenleven, dan doet hij dat niet om daar verder niet actief te zijn en verder niks te doen en de dingen maar bij het oude te laten. U kunt erop rekenen dat als de Heilige Geest in uw leven begint te werken, dat de dingen gaan veranderen. Want de Heilige Geest werkt op bekering aan. Op voortgaande bekering. De Heilige Geest stuwt zo'n mens, zo'n leven meer en meer in de richting van met de werken des vleeses breken. De zonde mijden en vlieden. En lust krijgen in Gods wil. En vragen naar de wil van de Heere om in die wegen te mogen gaan. En dat is anders gezegd, de Heilige Geest gaat zo iemand herscheppen, hervormen, vernieuwen naar het beeld van die volmaakte mens. Naar het beeld van Christus. Vandaar dat de Heer Jezus niet alleen maar zegt vervolgd worden om der gerechtigheid, maar in het volgende vers ook vervolgen om mijnentwil. Om mijnentwil. Zo kun je dus ook zien. Rechtvaardigheid, dat is naar de norm van de Here leren leven, of naar het beeld van Christus vernieuwd worden. Nou, en nou bent u eraan toe om te begrijpen wat de Heer Jezus met die zaligspreking bedoelt. En daarbij kan het schriftgedeelte wat we vanavond gelezen hebben ons ook heel goed helpen. Want daar zei de Heer Jezus het ook toen hij in de laatste nacht van zijn leven met zijn discipelen ook over deze dingen nog een keer uitdrukkelijk ging spreken. En toen ze er vlak voor stonden, straks is hij er niet meer en dan moeten ze zonder hem verder. En hoe zal het dan gaan? Nou, ze hebben het al meegemaakt en ze zullen het in dezezelfde nacht nog meer meemaken. Wat? Dat de wereld hem, hun meester, gehaat heeft. Dat hebben ze meegemaakt, iedere keer weer. En ze hebben het gezien in de blikken van de Joodse leiders. Ze hebben het gehoord in de strikvragen die aan Jezus gesteld werden. Ze hebben het kunnen constateren toen soms de mensen de stenen al in de handen hadden om Jezus te doden. Ze hebben het gezien in Nazareth toen ze hem van de steilte van de berg wilden afgooien. Dat ze Jezus hebben gehaat. Waarom? Wat had hij dan verkeerd gedaan? Wat had hij dan verkeerd gezegd? Wie had hij dan beledigd? Wie had hij dan op het hart getrapt? Wie had hij dan onrechtmatig behandeld? Van wie had hij dan gestolen? Wiens naam had hij dan belasterd? Welke zonde had hij dan gedaan? Ze wisten dat hij maar één ding gedaan had. Dat hij rondgegaan was, goeddoende en genezende alle ziekte en kwaal onder het volk. Dat hij niet anders beoogd had in al zijn doen en laten, in zijn spreken en in zijn zwijgen, in zijn bidden en in zijn getuigen, dan het heil van mensen, lichamelijk heil, geestelijk heil. Daar had hij al zijn tijd aan besteed, zijn dagen en zijn nachten. En 's nachts mochten de mensen ook naar hem toe komen. Ze hebben het gezien, Jezus. Iemand die alleen maar goed doet. Met zijn handen had hij het brood gebroken en vermenigvuldigd. Met zijn handen had hij de kinderhoofdjes aangeraakt en die kinderen die tot hem gebracht werden gezegend. Met zijn handen had hij melaatsen aangeraakt om ze te genezen. Met zijn voeten was hij gegaan naar de plaatsen waar nood was. Met zijn woorden had hij troost gebracht daar waar verdriet was. Met zijn macht had hij de dood en de ziekte verdreven. Nooit iets anders gedaan dan goed doen. En toch hebben ze hem vervolgd. Hebben ze hem gehaat. Dat is het duidelijkste voorbeeld van wat de Heer hier zegt. Dat is nou vervolgd worden. Om der gerechtigheid wil. Omdat hij een rechtvaardige was. En zij niet. Daarom behandelden ze hem zo. Door de wereld. Door Herodes die zich bedreigd voelde. Toen hij hoorde dat de koning der Joden geboren was en die toen maatregelen nam om die geboren koning der Joden, die nog maar een paar weken en hooguit een paar maanden oud was, om te brengen. En die toen het zekere van het onzekere nam en in zijn wreedheid al de kinderen, al de jongetjes in Bethlehem die in een bepaalde periode geboren waren, maar liet ombrengen. in Nazareth. Ik zinspeelde daar al op toen ze hem, nadat hij de eerste keer in hun midden gepreekt had, het woord bediend had. En het woord zo bediend had dat ze eerst allemaal verslagen waren over de aangename woorden die hij sprak en met bewondering geluisterd hebben. Toen hij Jesaja's profetie als vervuld verklaarde en van zichzelf zei dat hij gekomen was om de gevangenen vrijheid te geven en de gebondenen te verlossen uit hun gebondenheid en de armen het evangelie te verkondigen. Maar de stemming waarin ze heel goed gunstig over zijn preek oordeelden, sloeg al snel om. En bewegelijk als de menselijke geest is en beïnvloedbaar als de menselijke massa is, is het al heel gauw in Nazareth veranderd in haat. En omdat hij niet deed wat zij wilden dat hij deed, omdat hij niet een zaligmaker was naar hun eigen maaksel en naar hun eigen fantasie, en omdat hij het ook aandurfde om de soevereiniteit van God te verkondigen, hebben ze toen geprobeerd hem te doden. En wat hebben ze allemaal niet tegen hem gezegd tijdens zijn levenstijd? Hoe hebben ze hem allemaal niet uitgescholden? Ge zijt een Samaritaan. En we zeggen inderdaad terecht, u hebt de duivel. En op een ander moment zeiden ze, een vraat, een wijnzuiper, een vriend van tollenaren en zondaren. En tenslotte hebben ze hem gekruisigd alsof het de grootste schelm was, de grootste misdadiger. De wereld heeft hem gehaat, gehaat hem, ter wille van de gerechtigheid. En als hij nou door Gods geest gestalte in een mens krijgt, en als er nou een mens is die door Gods geest, de geest van Christus, naar het beeld van Christus herschapen en vernieuwd wordt, dan krijgt hij dezelfde behandeling. Dat zegt Jezus in Johannes 15 tegen zijn discipelen. De dienstknecht is niet meer dan zijn Heer, rekenen jullie erop. Als ze mij gehaat hebben, zullen ze het jullie ook doen. Om dezelfde reden. Omdat ik door mijn geest gestalte in u krijg. Omdat ik u leer door mijn geest naar de normen van Gods gerechtigheid te leven. Omdat het uw hartelijke begeerte geworden is om de wil van uw God en schepper en zaligmaker te leren doen. En daarom schrijft Paulus aan Timotheus, en het is een woord aan de hele kerk voor alle eeuwen. Allen die godzalig willen leven, ze zullen vervolgd worden. Ze zullen, nee, de Heer Jezus zegt niet, ze lopen de kans dat ze vervolgd zullen worden. Ze zullen misschien wel eens een keer vervolgd worden, of een deel van hen zal vervolgd worden. Nee, nee, zonder enige uitzondering. Allen, allen, allen die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. Zoals hij aan de Filippenzen ook schrijft, het is u uit genade gegeven in hem te geloven en voor hem te lijden. Het een net zo goed als het ander. Nou, vergelijk daar nou het christendom van vandaag eens mee. Leg dat nou eens naast de dingen die de Heere hier gezegd heeft. We hebben zoveel vrede met de wereld. Hoe kan dat dan? Dat wordt een benauwende vraag natuurlijk. Hoe kan dat dan dat de kerk vandaag zo weinig met vervolging te maken heeft? En niet vandaag, maar al zoveel jaren. Hoe komt het dan dat wij geen situatie meemaken zoals christenen in de Soedan? Of zoals er op andere plaatsen in deze wereld allerlei maatregelen genomen worden om de invloeden van het christendom in te dammen. Hoe komt het dan? Is de wereld veranderd, onze wereld? Is de wereld beschaafder geworden? Is de wereld godsdienstiger geworden? Vromer? Heeft de wereld ingezien dat die vervolgingen eigenlijk ook helemaal geen resultaat hebben? En dat je er net zo goed mee stoppen kunt, omdat die christenen toch onuitroeibaar zijn en omdat dat woord van God toch niet vernietigd kan worden? Is dat besef eindelijk tot de wereld doorgedrongen? Of is het misschien zo dat de Heere de vijanden in toom houdt, zodat ze niet kunnen wat ze misschien wel graag willen, waar ze misschien wel in stilte op broeden, maar wat ze er uiteindelijk toch niet uit durven krijgen, omdat de Heere hen aan banden legt? En zulke dingen zijn ook wel eens gebeurd, dat getuigt het Handelingenboek bijvoorbeeld, en dat is in de geschiedenis ook wel eens een keer bewezen, dat de Heere de muilen der leeuwen toegestopt heeft. Zoals hij dat letterlijk deed toen Daniel in de leeuwenkuil was. En zo kan hij de muil van die briesende leeuw die rondgaat, wie hij zou kunnen verslinden, ook wel eens een keer stoppen, zodat hij geen kwaad kan doen. Of is het omdat we geen christenen zijn? Misschien moeten we op dat punt eens gaan beginnen. Omdat wij er zo weinig moeite voor doen om naar de gerechtigheid te leven. Omdat er zo weinig van Christus in het leven van zijn volk is. Omdat die kerk zo werelds is en zo ver mee kan gaan. Zodat de wereld eigenlijk het verschil niet eens kan constateren. Nou ja, goed, en als je dan zondags naar de kerk gaat, dat zal ons een zorg wezen, zolang je het maar als een privézaak beschouwt en er niet mee naar buiten komt en er ons niet mee lastig valt, dan moet je het zelf weten. Zo goed als dat we tolerant moeten zijn tegenover allerlei andere godsdiensten ook. Is het dat? Dat er zo weinig van Christus in ons leven zichtbaar is? Als het dat zou zijn, en dat is een kwestie van zelfonderzoek, en dat moet iedereen voor zichzelf maar doen. En dan moeten we niet in het algemene blijven hangen van de kerk dit en de kerk dat en de kerkelijke leiders zus en... Nee, dan moet iedereen voor zichzelf maar een antwoord op zoeken. Als het dat is, gemeente, dan wordt het tijd om ons te gaan schamen. Want wat heeft de Heere dan in deze tijd voor een volk? De derde vraag die we beantwoorden, dat is: wie zijn het dan die de vervolging doen? Dat staat niet zozeer in onze tekst, maar vergelijken we dat woord van Jezus in de laatste zaligspreking dan weer met het schriftgedeelte uit Matthäus, uit Johannes 15, dan kunnen we daar gevoeglijk constateren dat de Heer Jezus die vervolgers van de gemeente aanduidt als de wereld. Wat is dat dan, de wereld? Nou, dat moet je dan maar aan het woord van God vragen. Zeker als het gaat over deze dingen. Het woord wereld wordt in de Bijbel niet altijd in dezelfde betekenis gebruikt. Soms is het de schepping, soms is het de goede schepping. Maar in veel gevallen, zoals hier ook, is het de gevallen wereld. De wereld die in het boze ligt. De wereld waar de duivel overste van is geworden. Wederrechtelijk, maar niet te min. De ongodsdienstige wereld. Maar ook de godsdienstige wereld. Het was de ongodsdienstige wereld van Herodes die Jacobus aan de gemeente ontroofde. Door hem eerst gevangen te nemen en hem daarna te onthoofden. Het was die ongodsdienstige wereld van Herodes die Petrus ook aan de gemeente ontrukte en hem in de gevangenis zette, met de bedoeling dat ook Petrus zou sterven en dat de gemeente van haar leider zou worden beroofd. Het was de ongodsdienstige wereld van de Romeinse keizers die de eerste vervolgingen veroorzaakte. En de wereld is vaak, die wereld is vaak vijandig geweest. En nog, De dagen van het communisme, toen dat veel macht had. Hoeveel is er niet geleden in communistische landen door de ondergrondse kerk. Maar vaak was het ook de godsdienstige wereld. De religieuze wereld. De valse godsdienst. De georganiseerde religie. Het Jodendom. Dat waren de mensen, uit het Jodendom kwamen ze, waar de apostelen de eerste last en moeite mee hadden. En Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen dat hij de ervaring heeft opgedaan dat de Joden, waar hij ook kwam, altijd anti waren. Alle mensen tegen. Het waren de Joden die Johannes en Petrus in de gevangenis sloten. En wat denkt u in de tijd van de reformatie van de kerk van Rome? Wat heeft die valse kerk huisgehouden onder de belijders van de nieuwe religie, de gereformeerde waarheid? En wat heeft in later tijd het liberalisme, de vrijzinnigheid, spot en hoon uitgegoten over degenen die in de nachtschuit zaten en die niet zo verlicht waren? En zo is het nou altijd geweest. Ik wees u al op Kain en Abel. Ik denk ook, en dat doet de Heer Jezus hier ook, aan de profeten. De profeten die vervolgd werden. Mensen die door God afgezonderd waren en uitgezonden waren om zijn woord te verkondigen. En ze deden dat heel vaak in een tijd waarin er afval was onder het volk en afgoderij. En die profeten hebben het niet gemakkelijk gehad. Die hebben moeten spreken tegen mensen die doof waren en die doof wilden blijven. Die hebben moeten oproepen tot bekering aan het adres van mensen die het nou juist zo goed hadden met hun valse goden. Die hebben moeten spreken het woord van God terwijl ze lelijk aangekeken werden en nog veel meer. En die moesten optornen tegen de valse profeten die het volk intussen wijs maakten. Luister niet naar Jeremia, luister niet naar Micha, luister niet naar Jesaja. Je hoeft je niet wat wijs te laten maken. Je hoeft je nog minder bang te laten maken. Wij zijn des Heren tempel. Wij zijn des Heren tempel. En in ons kan geen kwaad wedervaren. Wij zijn het verbondsvolk. Waar of niet? En je brengt toch je offers en je doet toch je plichten. En je laat je jongetjes toch besnijden. Wat maak je je dan zorgen, mensen? Luister niet naar die profeten. En Jeremia moest het maar weer verwerken. Jeremia moest het maar weer meemaken dat ze hem tegenspraken. Als hij niet anders deed dan de last die God hem op zijn schouders gelegd had op het volk overdragen. Als hij niet anders deed dan de woorden die binnenin hem brandden als een vuur voor het volk uitspraken. En hij deed het met een hart dat ook nog brandde van ontzetting en van liefde. Voor dat volk dat hem zoveel verdriet aandeed. Och, dat mijn hoofd water ware. Zo horen we hem verzuchten. Dan zou ik kunnen bewenen de breuk van de dochter mijns volks. En ze zeiden, Jeremia, hou jij je mond dicht. En ze wierpen hem in een put. En ze lieten hem letterlijk, als het aan hen gelegen had, tikken in de modder. De profeten en Jezus zelf. Ach, we hebben er al wat van gezien. Wat is dat voor een wereld? Hoe komt het dat ze zo handelen? Paulus heeft er wat van geschreven in de Galatenbrief. Die naar het vlees geboren zijn, vervolgen degenen die naar de geest geboren zijn. Dat is het. Er is een volk dat uit de geest geboren is. Ik zei dat al, dat ook door de geest ingewoond wordt. dat door de geest vernieuwd wordt naar het beeld van Christus herschapen. En daarnaast zijn er in de wereld massa's mensen die naar het vlees geboren zijn. En niet uit de geest. Die uit de aarde aards zijn. Kunnen ze wel godsdienstige vormen aannemen? Dat kan. Ik kan wel een godsdienstig kleed aantrekken, dat gebeurt. Maar er is geen band aan God, er is geen band aan het evangelie, er is geen gehoorzaamheid, er is geen geloof, er is geen nieuw leven. Dat is er niet. En omdat het er niet is, daarom haat dat volk, Gods volk. Of zoals de Heer Jezus dat geschreven heeft, gezegd heeft, en het is vastgelegd in Johannes 3. De wereld is verdorven, ligt in het boze. En als de Heer zijn licht laat schijnen, dan doet die wereld de gordijnen dicht. Waarom? Omdat dat licht onthult wat er allemaal mis is. En men wil die ontdekking niet. En daarom moet het licht niet schijnen. De wereld weet wel dat haar werken boos zijn, maar dat mag je niet zeggen. En een onbekeerde zondaar weet wel dat hij op weg is naar het verderf, maar je mag het niet zeggen. Hij wil het niet horen. Hij wil niet ontdekt worden, hij wil niet ontmaskerd worden, hij wil niet onrust gemaakt worden. En daarom wordt er al heel gauw gezegd, het is veel te zwaar. Jezus zegt het, omdat het licht de dingen ontmaskert. Daarom wil men het licht juist niet. En daarom neemt men er ergernis aan. En men stoot zich eraan. En daarom hebben ze de profeten, zegt Jezus, ook gehaat. Want die profeten namen geen blad voor hun mond. En de Heer Jezus deed dat ook niet als het om de werkelijke zaken gaat. Dood en leven, licht of duisternis, leven of dood. Dan weet je bij de Heer Jezus en dan weet je bij de profeten waar je aan toe bent. Dan is het niet een grijs, ondefinieerbaar gebied waar je ook nog in terecht kunt komen. En niet alleen hebben de profeten het zo gezegd, en niet alleen zullen Gods kinderen er zo van getuigen. Sommigen hebben helemaal niet de gave om er zo van te spreken. En van sommigen in de Bijbel lees je ook helemaal niet dat ze zoveel gezegd hebben. Naast Jeremia lees je van Daniël, en ik weet van de prediking van Daniël niet eens zo heel veel af, behalve dat hij een aantal toch wel moeilijk te verstaande visioenen gezien heeft, die hij op schrift gesteld heeft, en op die manier heeft hij het woord van God doorgegeven, maar voor de rest heeft Daniël gepreekt met zijn leven. En mensen hebben het gezien. En wat preekt hij dan met zijn leven? Wat het was om in de vreze Gods te delen. En om vanuit de vreze Gods het kwade te haten en het goede lief te hebben en te verkiezen. En hij zei dat niet eens met zoveel woorden, maar ze zagen het wel aan hem. En ze zagen het zo aan hem, dat toen ze gingen zoeken of er misschien iets was waar ze hem op konden betrappen, ze al gauw tot de ontdekking kwamen en tegen elkaar zeiden, die verspieders, we zullen nooit wat in zijn leven vinden waarbij wij een vuile vinger kunnen leggen en waarop we hem kunnen beschuldigen. Nee, nooit. We moeten iets anders zoeken. We moeten het zoeken in de wet van zijn God. Dat was Daniëls getuigenis. En hij zei niet eens veel. En toch haten ze hem. Want zijn levensstijl was een veroordeling van die van hen. En als zij Daniël zagen, wisten ze, hij is anders dan wij. Dat is echt leven van Daniël. Dat van ons is niks. Dat van ons deugt niet. Maar ze wilden het niet herkennen. Ze wilden dat licht buiten houden. Omdat hun werken boos waren en ze niet eraan ontdekt wilden worden. Moeten we er ons over verbazen als dat de reactie van de wereld is? Nee, helemaal niet. Eerder het tegendeel. Als de Heer Jezus zegt, wee u als alle mensen wel van u spreken. Dan moet je je erover verbazen als de mensen wel van je spreken en als de vervolging ontbreekt. Dat gebeurde de valse profeten, daar werd wel van gesproken. Want die veroordeelden niemand. Niet door hun woord en niet door hun wandel. En nogmaals, gemeente, als we het dan zo goed kunnen vinden met de wereld en in de wereld, zijn we dan niet anders? Is er dan niks van Daniël in ons leven? Is er dan niks van Jeremia in ons leven? Wat moet dan de houding zijn van degenen die vervolgd worden? Dat is het laatste. Dat zegt Jezus in vers 12. Verblijd en verheugt u. Nou, daar begrijpt u natuurlijk niks van. Wat moet de reactie zijn? Verblijd en verheugt u. Maar we hebben toch veel meer reden om ons te weer te stellen en op onze rechten op te komen. We hebben toch veel meer reden om die goddeloze wereld met wrok te bejegenen. Als ze zo tegen ons zijn, kunnen we. En als we zo niet reageren, omdat dat niet zozeer in onze aard ligt, dan zou je er toch neerslachtig van worden en moedeloos en gedeprimeerd. En dan zou je toch bij de pakken neer gaan zitten en zeggen, maar heren, hoe moet het dan? Dan weet ik het ook niet meer. Als dat dan mijn lot is en als dat dan de prijs is die ik betalen moet, dat ik vervolgd word, geboycott word, uitgebannen word, bespot word, gelasterd word, dan zou je alle reden hebben om moedeloos te worden. Nee, nee, zegt de Heere, verheugt u. Mag je dan niet bedroefd zijn? Ja, dat sluit de Heere niet uit. Droefheid, want het doet pijn. Het doet pijn als je buitengesloten wordt. En als de mensen je niet ergens voor in aanmerking laten komen en als ze je passeren en als je je voelt uit de stekende blikken en uit de negatieve opmerkingen dat ze eigenlijk niet veel van je moeten hebben, doet pijn als de prijs betaald moet worden. Daar kan je best bedroefd onder zijn. Je mag ook best bedroefd zijn als je denkt aan de blindheid van die wereld. Die wereld die ook naar het gericht toe gaat. En als die wereld zo naar het gericht toe gaat, dan ziet het er niet best uit. Laat er maar droefheid bestaan. Over de wereld die in het boze ligt. Over mensen die God niet kennen. Over mensen die ook niet bestraft willen worden. Over mensen die het licht niet eens willen zien. Over mensen die zo verstokt en verstart zijn in hun houding, in hun anti-houding, dat ze alles wat God in zijn almacht en in zijn genade nog wil doen voor hun ogen wegduwen. Daar kun je best bedroefd over zijn. Maar toch, de hoofdtoon wordt gevormd door verblijd en verheugt u. Waarom? De Heer Jezus zegt, dan hoor je bij dat gezelschap van de profeten. Zo hebben ze ook die profeten vervolgd. En dan mag je net in het gezelschap van die profeten zijn. Is dat niet begeerenswaardig? Moet je indenken dat je het voorrecht krijgt om naast Jesaja te zitten. Daar heb je toch wel een hoop respect voor die man Jesaja, nietwaar? En als je uit zijn onderwijs ook wel eens onderwezen bent en vertroosting ontvangen hebt, wat zou je dan graag eens met die Jesaja kennis maken, die zo heerlijk gesproken heeft van de lijdende knecht des Heren en van al die andere dingen die de Heer als heerlijke belofte aan zijn volk heeft meegegeven. En dan mag je naast Daniël zitten, de man waar je toch jaloers op zou worden, als je zo zijn levensbeeld getekend vindt. En naast Jeremia, de man die zoveel bewogenheid kende met het volk waar hij één mee was, en die zoveel teleurstellingen heeft moeten ondervinden, en die toch zo getrouw geweest is in het volharden in zijn taak. Dan hoor je bij die profeten. En die profeten zijn allemaal al lang in de hemel. Is het geen begeerlijke zaak om bij die profeten te horen? Meer nog, je lijkt niet alleen maar op die profeten, maar je lijkt ook op Christus. Dat is nog veel meer waard. Je mag bij Christus horen. Omdat zijn beeld in jou hersteld is. Omdat zijn genade in je leven begon verheerlijkt te worden. Omdat zijn geest je ging inwonen. Daarom wedervaar je dit alles. En de Heer Jezus zegt ook, omdat je op weg bent naar de hemel. Vervolging bewijst niet alleen maar wie je bent. Maar vervolging wijst ook waar je naartoe gaat. Als de wereld er dan alles op gezet heeft om die kerk te vervolgen en uit te roeien, langs welke wegen dan ook, dan zegt de Heer, keer het nou eens om. En ga je nou niet beklagen en ga je nou niet bij de pakken neerzitten om te denken, oh, nou komt er niks meer van terecht. Maar zie het nou eens zoals het in mij gestalte heeft gekregen. En ik neem mijn volk mee naar die heerlijkheid en naar die zaligheid. En nog even, dan ben je er. Zoek nou maar vast de dingen die boven zijn. Ga daar nou maar vast naar uit. Let nou niet al te veel op de dingen die hier op aarde plaatsvinden. Want de dingen die we zien zijn tijdelijk. Maar de dingen die we niet zien, die zijn eeuwig. Richt nou uw harten omhoog. Wetende dat uw toekomst genaakt. Hou nu eens voor ogen dat er straks loon gegeven wordt. Denk aan Paulus in zijn laatste gevangenschap. Het was niet best met die man. In die donkere kerker. Koud, vochtig, tochtig. Schrijft aan Timotheus. Jongen, kom alsjeblieft gauw. Kom alsjeblieft voor de winter. Ik heb het nou al zo koud. Breng de reismantel mee. Dan kan ik tenminste de wintermaanden door. Is dat alles wat Paulus te zeggen heeft? Klagen? Dat hij zo eenzaam is, dat ze hem allemaal verlaten hebben? Klagen? Dat de dingen zo tegen zijn, dat het wel lijkt alsof de Heer hem vergeten is? Wel nee, Paulus heeft begrepen wat de Heer Jezus bedoelde toen hij zei, verheugd en verblijd u, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Welke de rechtvaardige rechter mij straks geven zal. En niet alleen mij, maar alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Timotheus, ik zou graag willen dat ik je nog een keer zag, joh. Maar als niet zo is, dan ben ik straks thuis. Dan ben ik bij mijn Heere en Heiland. Die me gekocht heeft met zijn bloed. En die me geleerd heeft de goede strijd te strijden ten einde toe. En die me genade gegeven heeft om het geloof te behouden. En dat is nou maar het grote verschil, gemeente. En dat zal nou straks het eeuwige verschil uitmaken tussen degene die God dient en die hem niet dient. Misschien dat je niet op de hoogte kan komen als Paulus, de geloofshoogte en het geloofsgetuigenis. Misschien dat je het veel aarzelender en veel twijfelender zegt. Maar als de goede keuze in het hart gelegd is, kom je op dezelfde bestemming uit. En dan zal de Heere nooit iemand van de zijne begeven of verlaten. Maar als je in de grond van de zaak nog bij de wereld hoort, omdat je nog een onwedergeboren, dat is dus ook een werelds hart hebt, en omdat je van het licht nooit bestraft wilde zijn en toch je eigen gang wilde gaan, dan eindig je in de buitenste duisternis. Dat is toch eerlijk? Als je de duisternis liever gehad hebt dan het licht, dan is het toch eerlijk als je in die keus volhardt dat de Heer je dan ook de duisternis geeft. Eeuwig. Amen. Psalm 12, het vijfde en het zevende vers. Wij zullen samen danken. Genadige God, we danken uw heilige naam voor wat u ons ook op deze zondag weer wilde geven. Tot tweemaal toe waren we hier, rondom uw woord. Tot tweemaal toe gaf u ons onderwijs uit de heilige schriften. Heilig het aan ons hart. Heren, wat zullen we vragen? Wilt u het toepassen? Wilt u het uitwerking geven? Wilt u geven dat het met het geloof gepaard mag gaan? Wilt u geven dat er bekering op mag volgen? Aanvankelijke bekering, voortgaande bekering. Wilt u geven dat het zo zijn vrucht zal mogen afwerpen? Vruchten ook van geloof. Wilt u geven, o Heere, door de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest, dat deze zondag in de hemel mag staan opgetekend als een zondag waarop de ruiter op het witte paard overwinningen behaalde. Schenk dat om Jezus wil. Amen. Psalm 126, het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait. gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.